En ik mag u vanmorgen meenemen naar het eerste hoofdstuk van Efeze. Waar ik lees vanaf vers 15. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd er niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Tot zover. En als ik het lees, dan vraag ik me nog steeds af waar nou eigenlijk dat gebed van de apostel Paulus weer overgaat in zijn normale lezing, om zo te zeggen, aan de Efeziërs. Want ik kan dat niet helemaal goed vinden. Maar het is toch in ieder geval duidelijk dat de apostel, voordat hij op de dingen die hij in de voorgaande 14 versen gezegd heeft verder ingaat, dat hij voordat hij dat doet, hij eerst in gebed gaat als het ware voor deze Efeziërs in het bijzonder, maar uiteraard voor gelovigen in het algemeen, opdat zij ook inderdaad zouden verstaan hetgeen in de volgende hoofdstukken nader uiteengezet wordt. Hoe dat ook zij, het brengt ons in ieder geval bij een in de praktijk wat onbekende Bijbelse gedachte, de gedachte namelijk dat er wat meer voor nodig is dan alleen een verzameling naslagwerken, een verzameling boeken, een goed verstand en een heleboel tijd vervolgens. Maar er is meer voor nodig dan wat ik u zojuist noemde om inderdaad te komen tot kennis van hem en om te weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis zij in de heiligen en om te weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven enzovoorts. Dat zijn niet mijn woorden, dat is niet een persoonlijk getuigenis, op geen enkele wijze zelfs. Het zijn gewoon de woorden die we hier in de schrift zelf lezen. Namelijk dat de apostel weliswaar eerst in het algemeen dankt voor de situatie onder de Efeziërs. Hij dankt voor het geloof wat zij hebben in de Heere Jezus. Hij dankt voor de liefde die zij hebben tot al de heiligen. Want dat schijnt er dan toch eerst te moeten wezen. Maar daarna bidt hij voor hen, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, ons en hen dus ook vanzelfsprekend zou geven deze geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Of zoals ik het bij voorkeur lees, niet zijn kennis, maar kennis van hem. Dat is precies hetzelfde, maar het schijnt wat duidelijker te zijn in gewoon Nederlands. Het brengt ons bij de wat onbekende gedachte dat het eerste wat nodig is om de schriften te verstaan, dat is dat men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, of nog korter, dat men komt tot de Heer Jezus. Dat blijkt ook uit dit schriftgedeelte, al staat het er niet met zoveel woorden, maar het staat er wel, daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat God u geven die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Gehoord hebbende het geloof dat er is, gehoord hebbende de liefde die er is tot al de heiligen, heeft hij de vrijmoedigheid om te bidden dat deze gelovigen zouden ontvangen verlichte ogen des verstands, Of zoals een alternatieve vertaling luidt, verlichte ogen des harten, want daar komt het in de praktijk ook daadwerkelijk op neer, opdat zij zouden weten hoe dat zit met de hoop van zijn roeping en die andere zaken die in dat verband in vers 18 en de volgende verzen genoemd worden. Dat is ook inderdaad de Bijbelse volgorde. Dat is een volgorde die niet alleen gegeven wordt hier in deze inleiding eigenlijk van de Efezebrief, maar het is de gedachte die we op vele plaatsen in de schrift tegenkomen. De gedachte is nou eenmaal dat men inderdaad nog wat meer nodig heeft dan alleen gezond verstand en de naslagwerken, zeg ik dan altijd maar, om inderdaad te komen tot het verstaan van de schriften. Dat is nou eenmaal niet anders. Het is de schrift zelf die het ook uitdrukkelijk naar voren brengt. Zo uit het hoofd denk ik dan in de eerste plaats aan de tweede Korinthebrief, in het bijzonder 2 Korinthe 3, waar de apostel spreekt over de verharding, dan wel de verblinding van in ieder geval het Joodse volk. In vers 14, maar hun zinnen, en zinnen zijn de zintuigen waardoor men ontvangt, waarmee men ontvankelijk is voor de indrukken van buitenaf. Hun zintuigen, en dus hun ontvankelijkheid in het algemeen, hun zintuigen, hun zinnen zijn verhard geworden, vers 14 van 2 Korinthe 3, want tot op heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. Waarbij de gedachte was natuurlijk dat er een bedekking lag, als het ware, over dat Oude Testament, over de schriften, maar men kan ook zeggen er lag een bedekking over hun zinnen, over hun harten, over hun ogen, over hun oren, of hoe dat maar genoemd wordt bij gelegenheid. Er was dus hetzelfde deksel, zonder ontdekt te worden, en ontdekken wil gewoon zeggen de bedekking wegnemen. Dus het deksel, de bedekking, bleef gewoon, zonder ontdekt te worden. En dan staat er zo fraai, het welk, het deksel namelijk, het welk door Christus teniet gedaan wordt. Die bedekking die over de schriften ligt, in relatie tot degene die onder de wet als wet leven, voor degene die aardse dingen bedenken, die bedekking die verdwijnt niet door de bestudering van de schrift als zodanig. Het is bekend, ik heb er altijd twijfels bij als ik het moet zeggen, maar het is in ieder geval bekend dat van oorsprong natuurlijk juist het Joodse volk in het bijzonder zich bezig gehouden heeft met bestudering van de schrift. Ik schrijf dat dan altijd met kleine lettertjes, bestudering van de schrift. Want wij weten natuurlijk allemaal dat het meer bestudering is van de Talmud dan van de schrift. En meer bestudering van traditie en wet dan van de schriften zelf. En soms heb ik het idee dat dat in de praktijk juist de bedekking is. Men hoeft dan immers de Bijbel niet te lezen, men leest gewoon de Talmud. Zie je, of het kort begrip, want dat is ook niet zo tijdrovend. Maar waar het maar om gaat is dat die bedekking niet wordt weggenomen door gezond verstand, ook niet door hardnekkig studeren zal ik maar zeggen, maar de bedekking wordt weggenomen door Christus. Ook niet door de nieuwtestamentische geschriften of zo, zoals sommigen denken. Zo van de nieuwtestamentische geschriften openen als het ware de oudtestamentische of zo. Dat mag dan in onze opvattingen zo zijn, daar is ook wel wat voor te zeggen. Maar de Bijbelse gedachte blijft dat de bedekking door Christus teniet gedaan wordt. Er staat niet eens door de Here, door Jehovah of iets dergelijks. Er staat gewoon door Christus. Christus zal die bedekking wegnemen, maar daarvoor moet men inderdaad tot hem komen. De Christus, of in andere taal dan de Messias. Men moet komen tot de Messias, die zal de bedekking wegnemen. Maar, zegt de apostel, tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, en daaronder wordt uiteindelijk verstaan niet slechts de boeken van Mozes, maar heel het Oude Testament. Wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Here zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Men moet eerst tot de Here bekeerd worden, Jehovah, weet u wel. En bovendien zegt de schrift uitdrukkelijk, en speciaal tot de Joden lijkt mij, al wie de naam van Jehovah aanroept, al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Zowel de Jood als de Heiden staat er later bij. Al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Maar als men niet eerst deze naam des Heren aanroept... en hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloven? Zei Romeinen 10 dan. Als men eerst niet de naam des Heren aanroept... dan zal ook niet de bedekking worden weggenomen. Dat is de gedachtegang. Waar het in de schrift om gaat... is niet dat wij verstand krijgen van bepaalde filosofie... of van een bepaalde religie... of komen tot wetenschap aangaande God... of dus komen tot theologie... waar het werkelijk om gaat, is dat wij komen tot de Here, die zich dan zal openbaren als de Christus. De Here zal de Christus blijken te zijn. Hoor u wat ik zeg? Ik zei dus, Jehovah zal Jezus blijken te zijn en dat zal blijken te zijn Christus. En het is dus ook geen wonder dat zodra woorden van deze strekking gebruikt worden, dat er dan ineens heel wat weerstand en opstand en tegenspraak komt. Omdat het juist een van de meest essentiële Bijbelse waarheden is. Als men tot de Here bekeerd wordt, als men de naam des Heren aanroept, zal ongetwijfeld die Heer de bedekking wegnemen. Alleen op het moment dat hij de bedekking wegneemt, heet hij ineens niet meer Heren of Jehovah, maar blijkt hij gewoon te zijn Christus Jezus. En dat is waar het om gaat. Dat blijkt ook uit dit schriftgedeelte overigens. Een beetje goed lezen, hè? De bedekking wordt door Christus teniet gedaan, want, vers 16, doch wanneer het tot de Here zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel en dus de bedekking weggenomen. De vraag is, door wie wordt het weggenomen? En dan moet je natuurlijk invullen, Christus, op grond van vers 14, maar het mag ook natuurlijk zijn door de Here zelf, zoals staat in vers 16. Maar dat is waar het om gaat. Men moet eerst komen tot degene die zo duidelijk in de schrift naar voren wordt gebracht, om inderdaad de schriften als zodanig vervolgens te leren verstaan. Dat is de gedachte. En dat staat heus niet alleen hier in 2 Korinthe 3, want we vinden uitspraken van de Heer Jezus zelf daaromtrent in de woorden van Johannes 5, waar de Heer zegt in vers 39... onderzoekt de schriften. U kent de bekende uitspraken die ik graag nog eens een keer overneem van Gwilym Jones. Die zei, God heeft nergens gezegd dat we de Bijbel zouden lezen. Het is helemaal niet de bedoeling dat we de Bijbel zouden lezen. De bedoeling is dat we hem zouden onderzoeken. En dat we hem zouden verstaan dat hij daarvoor gelezen moet worden. Dat is duidelijk, maar daar houdt het zeker niet op. Daar begint het pas. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben. En die zijn het, die schriften zijn het, die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. En zolang men tot hem niet komt, heeft men het leven niet. En hoewel men dan wellicht de schriften onderzoekt, zal men toch het leven wat in die schriften geopenbaard wordt, niet ontvangen. Men moet eerst komen tot de Heer zelf, om vervolgens de schriften te onderzoeken. En daaruit zal men inderdaad leven ontvangen. Maar dit is de volgorde. Komen tot die Heer die in de schriften beloofd is. Men moet komen tot geloof in de Messias, geloof in de beloften Gods. En pas daarna zal men ook inderdaad de schriften leren verstaan. En komen niet alleen tot wetenschap, maar in bijzonder tot kennis der schriften. Want dat is waar het om gaat. Bekende gedachte. Ik moet tegelijkertijd denken natuurlijk aan de beroemde woorden van de Heer Jezus in Lucas 24. Bekende uitspraken, ik zet ze graag naast elkaar, waar de Heer tot de Emmausgangers zegt in vers 25. U weet wel, die Emmausgangers die ook zo dicht bij de waarheid zaten. Zo van, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ja, het is nou al de derde dag van dat hij is overleden. Dan krijg je toch kippenvel van als je dat leest. Van hoe dicht zit men bij de waarheid en hoe ver staat men er vanaf? Hij zou Israël verlossen. En fundamenteel zou hij dat juist doen op de derde dag nadat hij zou zijn overleden. Want dat is de dag waarop de verlossing zou komen. En het is heus niet moeilijk om dat te vinden in het Oude Testament. Dat staat gewoon aan de oppervlakte. Maar ze wisten het niet. En de Heer zegt dan tot hen in vers 25, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Met de nadruk niet op wat de profeten gesproken hebben, maar met de nadruk uiteraard op al hetgeen de profeten gesproken hebben. En men was traag van hart om te geloven. Hij verwijt hen niet dat ze niet voldoende de schriften onderzocht hadden of zo. Hij verwijt hen dat ze traag waren om te geloven. Het lag niet aan hun intellect of iets dergelijks, maar het lag aan hun hart. De bereidheid om te aanvaarden wat de schriften zeggen. En dus, het gaat om geloof. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan, want hij zal door lijden inderdaad zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften. Let op dat al elke keer, hè? Dat valt niet op, maar dat is nou net waar de klemtoon op ligt. Legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Die uitspraak van al, dat vinden we natuurlijk nog veel vaker. Hè? Al de schrift is van God ingegeven enzovoorts. En ook Paulus zegt dat hij was gelovende al hetgeen de profeten gesproken hebben enzovoorts. Hè? Of een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, staat recht, alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Al hetgeen de profeten gesproken hebben, enzovoorts. Maar waar het me nu om gaat, is de uitspraak van deze Emmausgangers later. Die zeggen in vers 32, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En dan heb je dus precies wat in 2 Korinthe 3 staat. Daar is het de Christus die hen de schriften opent en dus in de praktijk hij is degene die de bedekking wegneemt. Op welke wijze dan verder, daar hebben we het nou niet over. Het gaat om het beginsel dat de schriften hoe dan ook gesloten blijven, hoe ver men de rol ook openrolt, hoezeer men ook alle bladzijden leest, de Bijbel blijft een gesloten boek wanneer men niet komt tot de Heer Jezus Christus. En dat is de gedachte. Er gaat dus maar een heel klein stukje van de schrift open, is eigenlijk de gedachte. Het belangrijkste deel, het deel namelijk wat spreekt over de Heer Jezus, die inderdaad geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid, of hoe je dat dan maar noemen moet. Hè? Maar waar het om gaat is dat de rest van de schrift dicht blijft, zolang men niet eerst komt in geloof tot de Heer Jezus. Zolang men niet komt namelijk tot onderwerping aan hem en zijn werk en zijn verzoeningswerk. En hier blijkt dat ook, hè? De Heer zelf is het die de bedekking wegneemt. Het is diezelfde Heer trouwens die in het Johannesevangelie over diezelfde dingen spreekt op een iets andere wijze. Hij belooft daar aan hen namelijk in Johannes 14. En hij zegt in vers 16, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, niet alleen niet zal ontvangen, maar ook niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dan ga ik een halve bladzijde verder. Daar zegt de Heer namelijk in vers 29, en nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Dat is een algemene uitspraak die in andere woorden nog een paar keer herhaald wordt. Dezezelfde avond, waar de Heer met zijn discipelen in de opperzaal is. Hij zegt, nog veel meer heb ik u te vertellen, maar gij kunt dat nu niet dragen. En woorden van gelijke strekking. Maar juist in dat verband zegt hij dat die geest der waarheid zou komen. En over die geest der waarheid zegt hij dan ook in hoofdstuk 15, vers 26... Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die andere trooster dus, of gewoon de trooster die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, weer heet het zo, hè? De geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Je zou verwachten, de geest der waarheid zal van de waarheid getuigen, maar er staat, de geest der waarheid zal van mij getuigen, waarna de vraag is, wie is die mij? De waarheid dus, dat had ik graag willen horen. Ja, want dat is waar het om gaat. Maar dat staat één hoofdstuk eerder in Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid En het leven uiteraard, maar in ieder geval de waarheid, zodat die geest der waarheid zo heet, omdat die geest de waarheid zou bekendmaken, maar die waarheid zou vastliggen inderdaad in de Heer Jezus Christus, want van die geest der waarheid staat, hij zal van mij getuigen. Daarna kom ik terecht in hoofdstuk 16, vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Het zal duidelijk zijn dat die vele dingen van doen hebben met de waarheid. Men kon die nu nog niet dragen, maar het is duidelijk dat de geest gegeven zou worden, onder andere, opdat die de waarheid, de dingen die ze hier nog niet konden dragen, dat hij de waarheid aan hen zou bekendmaken. Kortom, die geest zou hen Christus bekendmaken. Want, zei de Heer, die zal van mij getuigen. De geest der waarheid zal van mij getuigen. Het wordt hier herhaald in 16 vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Nu nog niet uiteraard. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid, heel de waarheid, leiden. En wat zei de Heer zelf over de waarheid? Hij zei niet alleen ik ben de waarheid, hij deed nog een andere uitspraak. Uw woord is de waarheid. Dat is hoofdstuk 17, dezelfde avond nog een keer. Zodat als hier staat, hij zal u in al de waarheid leiden, dan punt 1, waarheid staat in het enkelvoud. En in tegenwoordig Nederland zouden we dan moeten vertalen met, hij zal u in heel de waarheid leiden. Eén waarheid, de hele waarheid namelijk. Die waarheid is uiteraard Christus. Dat wil zeggen dat die geest der waarheid ons inderdaad de Christus bekend zal maken. Dat wil zeggen, wat wij door die geest ontvangen, wat wij van die geest leren, heeft allemaal betrekking op de Heere Jezus Christus zelf. Die zal van mij getuigen en hij zal u in heel de waarheid leiden. De waarheid is Christus, maar heel de waarheid is heel de Christus. De hele Christus met alles wat daar zo bij hoort. En dat is heus nogal wat. Daar kom ik dus in de loop van de dag nog uitgebreid op terug, vanzelfsprekend. Hij zal u in heel de waarheid leiden, let op het al, hè. Al de profeten, heel de schrift, heel de waarheid, maar ook heel de Christus. En dan verder, want hij zal van zichzelf niet spreken. Ik heb iemand gekend, wiens naam ik niet zal noemen, omdat het mijn vader was. Die zei, er zijn zoveel mensen die hebben de mond vol over de Heilige Geest. En praten altijd over de Heilige Geest. Hij zei, dat kan nooit Bijbels zijn, want de Heilige Geest zelf zal van zichzelf niet spreken. Dus degenen die het meest spreken over de Heilige Geest, hebben er vermoedelijk het minste van, om het dan maar eenvoudig te houden. Hij zal van zichzelf niet spreken. Niet over zichzelf namelijk, maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken. Namelijk, of en, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dus wat zal die geest bekendmaken? Heel de waarheid. Hij zal van Christus getuigen, hij zal van mij getuigen. Hij zal toekomende dingen verkondigen. En de toekomende dingen is gewoon, de vaste Bijbelse uitdrukking, hoofdzakelijk gebezigd denk ik altijd in de Hebreeënbrief. Toekomende goederen, toekomende dingen, dat zijn de betere dingen, de dingen namelijk van het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament dus ook, in tegenstelling tot de dingen van het Oude Verbond en Oude Testament dus ook. Toekomende dingen is de vaste uitdrukking, toekomende dingen hangen namelijk rechtstreeks samen met wat wij gewoonlijk noemen de eindtijd, maar dan moet ik wel zeggen, eindtijd in de Bijbelse betekenis van de term, de tijd van het einde, de laatste dagen, de laatste uren, of hoe het maar heten mag. Want hoewel laatste uren erg kort lijkt te zijn, duurt die laatste uren dan toch altijd nog een jaartje of 3000. Want er zijn maar 2 uren in dat verband. We hebben namelijk de tegenwoordige eeuw, of hoe dat maar heten mag, tegenwoordige tijd, strikt genomen, begon daar een eind aan te komen al bij de eerste komst van Christus. En sinds die gebeurtenis, sinds zijn dood en opstanding, leven wij in de tijd van het einde, naar de Bijbelse gedachte. En leven we ook zelfs, wanneer wij gelovigen zijn in elk geval, leven we ook in de toekomende eeuw. En hebben wij deel aan de toekomende dingen. En van die toekomende dingen staat dat het betere dingen zijn. Maar de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dat gaat niet alleen over eschatologie, of over dingen van de wederkomst van Christus, of over de jongste dag. Men wacht op de komst van de Messias en als die komt, richt hij zijn eeuwige koninkrijk op. Dat is op de jongste dag. En voor velen is de wederkomst van Christus gewoon de jongste dag. Hoezo toekomende dingen, hoezo nieuwtestamentische tijd, hoezo tijd van het einde? Men slaat 3000 jaar uit de heilsgeschiedenis over. Dat is waar het op neerkomt. En vergis u maar niet, een heel groot deel van de christenheid, zeker van het protestantisme, leeft in werkelijkheid inderdaad onder de wet en onder het oude verbond en wacht op de wederkomst van Christus, maar men bedoelt de jongste dag. Zo hoorde ik laatst iemand vertellen dat hij gemerkte dat ze in zijn kerk ook iets leerden over de opname van de gemeente. Ik moest hem teleurstellen, bleek niet de opname van de gemeente te zijn, bleek gewoon de jongste dag te zijn. Maar men gebruikt de term opname van de gemeente. In dat verband, men schuift alles in elkaar en heel die toekomende goederen, heel die nieuwtestamentische tijd waarin wij leven, wordt gewoon overgeslagen. Dat is 3000 jaar uit het totaal van 7000 jaar, dus dat is nogal wat. Maar goed, toekomende dingen zal u verkondigen. Nieuwtestamentische waarheid. En begrijp je me goed, dat is niet de waarheid dat er ooit een nieuw testament of een nieuw verbond zou aanbreken. Maar meer in het bijzonder gaat het om hoe dat nieuwe verbond zou worden ingericht. Wat daar zo de verschillende aspecten van zijn. Want dat lezen we niet of nauwelijks in het Oude Testament. Zeker niet als het Oude Testament nog bedekt is ook. Komen we wel op terug. Hij zal dus u leiden in heel de waarheid. Hij zal van mij getuigen. Hij zal toekomende dingen verkondigen. En dan vers 14 van Johannes 16. Die zal mij verheerlijken. Zodat die toekomende dingen, die hele waarheid enzovoorts, rechtstreeks verband houdt of verband houden met de persoon en het werk van de Heer Jezus zelf. De Christus dus. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En heb je dat nou ook, als je nou zo'n vers leest en je hebt de Bijbel alles gelezen, weet u wel. Nog niet onderzocht, maar je hebt het alles gelezen, zal ik maar zeggen. Dan zitten zo van allerlei uitdrukkingen in je gedachten, ergens in je geheugen en dan lees je. Hij zal het uit het mijne nemen. Dan denk je dus aan Adam. Of als je heel vlug bent, dan denk je eerst aan Adam, schiet je gauw naar Genesis 2 en dan meteen kaats je terug naar Efeze 5. Want deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. En dat is waar het hier in Johannes 16 over gaat. En daar zijn we weer terug. Het snelle verhaal was namelijk dit, dat er ooit eens was de eerste Adam, uit wie het een en ander genomen werd, was een rib uit zijn lijf, heet dat in het Nederlands, weet u wel. Iets werd genomen, een bepaald aspect. Dat is een plechtige vertaling van het woord voor rib. Dat betekent namelijk gewoon zijde. Dat heb ik dus nagevraagd aan een meetkundige. Zijn rib is gewoon een zijde. Maar goed, er werd dus een zijde van Adam weggenomen. En dan zit men altijd te puzzelen over hoe die man er dan voor die tijd uitgezien moet hebben. Dan wel hoe hij er na die tijd uitzag. Want dat is waar hoor. Hoe dat dan technisch in zijn werk gegaan is. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat die vrouw die vlees was van zijn vlees en been was van zijn been. Die vrouw die nooit zijn bruid is geweest. Die altijd in gemeenschap was met haar heer. Die vrouw dus, hè, die werd genomen uit Adam. Het ging ook een beetje buiten Adam om, want die was in een diepe slaap enzovoorts. Maar die vrouw is de vrouw in de Bijbel die inderdaad een type is van de gemeente. Die ook nooit de bruid zal zijn, dat zeker niet, maar die ook nooit de bruid is en ook nooit de bruid geweest is. Want de gemeente vindt haar oorsprong inderdaad in Christus. Toen de gemeente er nog niet was, waar was de gemeente toen? Fundamenteel, principieel, in beginsel. In Christus, in de Messias. En nu de gemeente schijnt te bestaan los van Christus, ik zeg schijnt, want dat kan je natuurlijk ook niet zo zeggen, maar nu wij in ieder geval onderscheid kunnen maken tussen Christus en de gemeente, is het toch zo dat die gemeente zoals we die kennen, genomen is uit Christus. Hoe? Daar hoop ik vandaag nog wel even op terug te komen uiteraard. Want dat is een van de belangrijkste gemeentelijke waarheden feitelijk die we zouden leren verstaan. Maar de woorden die de Heer gebruikt over het werk van de geest refereren aan de, wat wij noemen de schepping van Eva uit Adam. Hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het nemen uit wat van mij is. En nog korter, uit mij dus. Maar hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het aan u verkondigen. En de fundamentele gedachte is dat gemeentelijke waarheid bestond ook al voordat de gemeente er was. Maar voordat de gemeente er was, was gemeentelijke waarheid niks anders dan christelijke waarheid in de oorspronkelijke betekenis van de term, namelijk waarheid aangaande de Christus. De fundamentele Bijbelse gedachte is dat gemeentelijke waarheid, alles wat in onze dagen op ons, de gemeente, van toepassing is, al die waarheid bestond al voordat de gemeente ontstond door de opstanding van Christus. Al die waarheid lag vast in wat de schriften, de oud-testamentische schriften, zeiden aangaande de Heere Jezus Christus. Want wat op hem van toepassing was, wordt vervolgens van toepassing gebracht op de gemeente. En wat wij moeten leren in nieuw-testamentische tijd is uiteraard nieuw-testamentische waarheid, toekomende dingen met een andere uitdrukking. Of met een nog een andere uitdrukking, gemeentelijke waarheid, maar die term ben ik in de Bijbel niet tegengekomen. Dus gebruik ik een andere Bijbelse term, namelijk tegenwoordige waarheid. Met dank aan Petrus, jawel. 2 Petrus 1, als ik me goed herinner. Tegenwoordige waarheid. Waarheid aangaande onze bedeling, dat is waarheid namelijk die niet op zichzelf staat, ook niet waarheid die van toepassing geworden is door het ongeloof van Israël. Zo van, u kent het verhaal ongetwijfeld. Het verhaal van toen Israël ongelovig bleek te zijn in de dagen van de handelingen, heeft God de klok stilgezet. Hij heeft als het ware de schaakstukken opgeruimd. Ik zeg als het ware, ik moet toch een beeld gebruiken. Hij heeft als het ware het schaakbord aan de kant gezet, de schaakstukken opgeruimd en even notitie gemaakt van hoe het bord ook alweer stond. Zo van, die partij die maken we in de toekomst nog wel een keer af. De gedachte is dan, ene partij wordt als het ware, ene strijd wordt als het ware afgebroken. En eerst doet God dan een ander ding. En er zijn schriftplaatsen genoeg die dat min of meer zo zeggen. God verzamelt zich, zei Jacobus, eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij pas Israël herstellen en dus de vervallen hut van David weder oprichten. Ik blijf altijd een moeilijke tekst vinden, omdat ik niet zou weten waarom God niet een volk uit de heidenen zou verzamelen als hij de vervallen hut van David weer erop richt. Hebben jullie? Om moeilijk te maken, want dat doet hij namelijk ook. Want als hij de vervallen hut van David weer erop richt, zal hij toch echt een volk uit de heidenen verzamelen, maar alleen dat volk is Israël. Dus dat is om het moeilijk te maken, zodat als Jacobus in Handelingen 15 zegt, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen en daarna zal hij de vervallen hut van David weder oprichten, dan zegt Jacobus dus dat God twee keer achter elkaar zich een volk verzamelt uit de heidenen. Het eerste is de gemeente, het tweede is Israël. Dat kan niet missen. Want de terugverzameling van Israël, de verzameling van dat volk uit de heidenen, zoals aangekondigd in het Oude Testament, zou niet gebeuren voor het herstel van de troon van David, maar als gevolg van het herstel van de troon van David. Eerst zou de zoon van David verschijnen in heerlijkheid, en op grond van zijn koningschap, op grond van de macht die hem gegeven is, zal hij zijn volk verzamelen uit de heidenen. En als Jacobus zegt, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen en dan zal hij pas de troon van David herstellen, dan heeft hij het uiteraard, dat blijkt uit het verband ook, over eerst de verzameling van de gemeente in onze dagen en dan het herstel van Israël. Maar waar het om gaat is dat die verzameling van die gemeente in onze dagen niet slechts een werk is wat God doet in deze zogeheten tussengeschoven periode, hoewel het zo gezegd kan worden. Maar het is niet slechts dat, het is niet de enige manier om het te zeggen. De andere is dat God zou eerst zorgen voor de komst, tot stand komen, de verschijning van de Messias, Daarna zou hij Israël herstellen, maar het blijkt zo te zijn dat de Messias niet slechts is de Heere Jezus, niet alleen Jezus van Nazareth die stierf vanuit de dood opstond. De Messias wordt namelijk gevormd door hoofd en lichaam. En de mens, dan schakel ik terug naar Genesis, de eerste mens in gewone oude schepping, zou niet alleen zijn Adam, maar het zou zijn Adam en Eva, want het is niet goed dat de mens alleen zij. En toen de tweede Adam verscheen in zijn opstanding, toen was daarop net zo goed van toepassing. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Dus God nam iets uit de Christus en maakte daarvan de vrouw. Die daarvoor altijd al in Christus was. En dat is de gemeente. Wat ik alleen maar probeer te vertellen, is dat gemeentelijke waarheid dus fundamenteel gewoon christelijke waarheid is, in de zin van het is waarheid aangaande Christus. En naarmate wij dus de Christus der schriften leren kennen, de schriftuurlijke Christus, niet zomaar een verhaal, maar zoals de schrift ons die voorhoudt, naarmate wij de schriftuurlijke Christus leren kennen, leren wij dus onze eigen positie in Christus kennen en leren wij verstaan wat de gemeente voor een ding is. De gemeente is namelijk in Christus. Dat is een vaste uitdrukking. Gemeente is in, wij zijn als gelovigen zijn in Christus, maar wat betekent het? Ja, zeggen wij dan, dat betekent dat wij met hem verbonden zijn, dat zijn leven in ons is, enzovoorts. En dat is ook ongetwijfeld zo, maar de schriftuurlijke basis daarvoor is dat alle uitspraken aangaande de Christus, niet aangaande Jezus zozeer, maar aangaande de Christus, al die uitspraken zijn net zo goed van toepassing op de gemeente. En dat is waar de achtergrond ook van deze uitspraken hier in Johannes 16. Het staat er weliswaar niet expliciet, omdat natuurlijk de Heer tot hen zegt, er zijn nog vele dingen te zeggen die gij nu nog niet kunt dragen enzovoort. Dat komt later wel, maar de Heer geeft wel de basisprincipes daarvan aan. De geest zou gegeven worden, de geest der waarheid. De geest die in heel de waarheid zou leiden, die niet van zichzelf zou spreken, maar wat hij gehoord had, zal hij spreken. Hij zal namelijk toekomende dingen, nieuwtestamentische waarheid dus, u verkondigen. Hij zal Christus verheerlijken, Christus groot maken, Christus vervullen, dat is een andere term. Maar hij zal Christus verheerlijken, Christus groot maken. De Christus blijkt zelfs nog groter te zijn dan Jezus Christus. Want die is het hoofd van het lichaam. En hoofd en lichaam samen zijn de Christus. Ja, vergis je nou maar niet. Als dus, bij wijze van spreken, in het Oude Testament staat dat in de toekomst ooit een keer de Christus aan Israël zal verschijnen om zijn koninkrijk op te richten. En dat zij dus hem dan zullen zien. Wie zien zij dan? Heel de gemeente. Niet alleen de Heer Jezus, ze zien heel de gemeente. Want wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen zijn enzovoorts. Kortom, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dus verschijnt de Heer in de toekomst met zijn gemeente, want samen is dat inderdaad de Christus. Men heeft trouwens afgesproken om dat de Christus te noemen dan. De mystieke Christus heet het dan. De uitdrukkingen zelf begrijp ik niet, maar dat zijn de termen die daarvoor gebruikt worden. Maar hier staat het in principe. De waarheid, toekomende dingen, hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En wat gemeentelijke waarheid blijkt te zijn, was oorspronkelijk waarheid met betrekking tot de in het Oude Testament aangekondigde Christus der Schriften. Daar komen we dus nog op terug. En dan verder. Al wat de Vader heeft is van mij. Vers 15 van Johannes 16. Al wat de Vader heeft is van mij, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. En dat brengt ons bij een nog fundamentelere waarheid waarschijnlijk. Want wij spraken nu alleen maar over Christus en de gemeente, in samenhang trouwens met Adam en Eva. En toen zei ik dat Eva is ongeveer de enige vrouw in de Bijbel die een type is van de gemeente. Ongeveer. Maar aan de andere kant kennen we nog heel wat andere Bijbelse figuren die allemaal ook één vrouw hadden enzovoorts. En daar is dus ook wat mee aan de hand. Normaal zeggen we dan, dat is een beeld van de Heer en Israël. Dat is ook zo. Maar de waarheid zelf is nog veel fundamenteler. Het is de waarheid zoals die eigenlijk ook hier staat in vers 15. Al wat de Vader heeft is van mij. Dan zeggen we, nou ja, dat komt omdat de Vader alles aan de Zoon zal geven. Ja, misschien is dat ook zo. Maar de Bijbelse gedachte is dat er geen enkele zegening aan de mens, aan welke mens dan ook, en aan welk volk dan ook, gegeven wordt buiten Christus om, buiten de Heer Jezus om, buiten de Messias om. De waarheid, de Bijbelse waarheid is namelijk dat er beloften gedaan zijn eigenlijk aan niemand. En dan zeggen we meteen, ja nee, dat kan niet, want we hebben toch beloften in de Bijbel aan Abraham, Isaac en Jacob, aan Israël en bovendien aan de gemeente, als we tenminste een beetje bijbelvast zijn, aan de gemeente zijn betere beloften gedaan enzovoort zijn. Nieuwtestamentische beloften die ook nog aan ons vervuld zullen moeten worden, dus een belofte genoeg gedaan aan allerlei mensen, maar in ieder geval aan Abraham enzovoorts. En toch zeg ik, er zijn geen beloften gedaan aan mensen in het algemeen. Helemaal niet in de Bijbel. God heeft geen mens uitverkoren. Dat is een groot misverstand. Kan trouwens sowieso niet. Omdat de schrift expliciet vele malen, ik ben het al kwijtgeraakt, zegt dat er bij God in geen geval aanneming des persoons is. Dus het kan helemaal niet. God heeft geen mens uitverkoren. God heeft niemand enige zegen beloofd enzovoorts. God heeft niemand tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Of hoe het allemaal maar heten mag. Echt niet. Op één na. De Bijbel spreekt over het lam dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Over het lam dat voorgekend is van de nederwerping der wereld. De Bijbel kent maar één mens die uitverkoren is. Of kent er maar één, zo moet ik het daar zeggen, die uitverkoren is van voor de nederwerping der wereld. Kent er maar één aan wie beloften gedaan zijn. Want alle beloften Gods zijn ja en amen. Jawel, maar dan toch in Christus, in hem, enzovoorts. Waaruit volgt vervolgens dat als daarnaast mensen gezegend worden, als mensen uitverkoren zijn, als hen beloften gedaan zijn, enzovoorts, dan is dat op grond van hun verbinding met de Heer Jezus, die ene. Dat was niet mijn bedoeling om daar nu op in te gaan, we doen dat bij een andere gelegenheid wel weer. Maar ik wil u zo even snel, met opzet zo snel mogelijk, anders kom ik er nooit meer uit. Hè. Maar met opzet zo snel mogelijk wil ik u daar wel een voorbeeld van geven. Voor het gemak neem ik Efeze. Kennen we allemaal uit hoofd, het eerste deel van Efeze. Komen we net vandaan, heb ik ook niet gelezen verder. Efeze 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle. En dus elke geestelijke zegening, want zegening is enkelvoud, elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Daar ga ik nou nog even niet op in, want ik stap meteen verder. Gelijk hij ons uitverkoren heeft, vers 4 van Efeze 1, gelijk hij ons uitverkoren heeft. Toen had ik ooit een hele discussie met iemand die zei, God heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging, nederwerping zei je zelfs, der wereld. Enzovoorts, staat in de Bijbel. Dus dat wij gelovigen zijn, kunnen we ook niks aan doen. En soms denk ik, ja, daar kan ik ook niks aan doen. He? Hoewel God zegt, daar kun je wel wat aan doen. Maar goed, laat maar zitten. Maar er wordt er gezegd, nee, hij heeft ons uitverkoren. Het was niet een Calvinist die het zei, integendeel. Maar die zei, hij heeft ons uitverkoren. Dus dat wij gelovigen zijn, nou ja, dat is Gods verkiezing. En dus dat anderen niet geloven, dat is dan ook Gods verkiezing. Want dat is de conclusie. Dus maakt het ook weinig uit of het evangelie prediken. God heeft het allemaal van tevoren zo geregeld. Het is zijn eeuwig voornemen. En als hij het zo wil, als het zijn wil en zijn werk is, dan komt het allemaal dus vanzelf wel goed. Met andere woorden, dan worden ook alle mensen uiteindelijk wel behouden. Want het is maar een kwestie van tijd. Nu zijn wij uitverkoren, straks weer anderen enzovoorts. En dat is natuurlijk allemaal onzin, mensen. Dat berust op het niet lezen van de schriften. En soms vragen je af, ik weet niet of ik dat is... Ja, ik moet het zeggen. Met excuses aan degene wie het aangaat dan altijd. Want ik ben dan liever toch wel terughoudend. Maar soms denk ik, ja, als je nou gezond verstand hebt en je leest dat vers. Er staat toch, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat betekent toch wat? Dat betekent niet, gelijk hij ons uitverkoren heeft om in hem te zijn. Dat staat er toch ook niet? Er staat, hij heeft ons uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Waarbij de gewone gedachte is, God heeft Christus, hem namelijk, uitverkoren. En dat al voor de grondlegging der wereld. Kan trouwens moeilijk anders, want wij waren er toen nog niet, dus ik kan moeilijk ons uitverkoren hebben. Nou ja, moeilijk. Daarna komt er dan dus een moeilijke redenering om het verhaal recht te breien. Zo van, ja, wij waren er nog wel niet, maar God is alwetend en God kent de toekomende dingen, kende, weet je wel, die verkondigde toekomst enzovoorts, die weet daarvan. Dus die wist dat wij er zouden zijn en heeft ons dus toen wij er nog lang niet waren, heeft hij ons al uitverkoren. En dan denk ik, ja, dat is een mooie filosofie, maar het staat er niet. Afgezien van dat het in werkelijkheid onbegrijpelijk is. Het is een leuke formule. Maar begrijp je de formule ook nog? He? Het is een leuke filosofie, maar dat is niet meer te doorzien. En het staat er ook niet. Er staat, hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in hem. En dat betekent, God heeft Christus uitverkoren. Maar wij waren nog in Christus zoals Eva nog was in Adam. En toen God bij wijze van spreken Adam uitverkoos voordat Eva er was, was Eva dus mee uitverkoren. Want Eva was nog in Adam. Toen God hem uitverkoos. Dat staat niet in de Bijbel. Nee, maar woorden van gelijke strekking met andere namen wel. Want Levi was nog in de lenden van Abraham. Weet u nog? Toen God de belofte aan Abraham deed enzovoorts. Het is wel degelijk een Bijbelse gedachte. En waar waren wij? Nou, wij waren er nog niet. Wij waren in Christus. Dat wil zeggen, er is uit het zijne genomen en het is aan ons gegeven. Wij hebben deel gekregen aan zijn uitverkiezing. Dat is het verhaal. God verkoos niet de gemeente, God verkoos Christus. En breidde daarna Christus uit. Dat wil zeggen, ieder die in geloof tot hem kwam, ontving het leven van Christus sowieso. En ieder die gelooft, krijgt deel aan de zegeningen die aan Christus gegeven zijn. En nou is er natuurlijk iemand die goed oplet en zegt, hoezo een ieder, want we praten toch over de gemeente. Dan zeg ik, oh ja, ja. En nou zeg ik ook iets tot degene die beweren dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet gevonden kan worden. Wie het ook maar wezen mogen. Wie was er uitverkoren? Christus. Maar welk volk was er uitverkoren? De gemeente, hebben we het net over gehad. Efeze, gemeentelijke waarheid toch? Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Door geloof hebben we aan hem deel gekregen. Immers, dat is gewoon de Romeinenbrief trouwens. Door geloof hebben we aan hem deel gekregen. Zijn we één plant met hem geworden. Niet alleen in de gelijkmaking zijns doods, maar ook in de gelijkmaking zijner opstanding. We hebben deel aan hem dus. En de gemeente is een soort van volk. Dus als je vraagt welk volk is er uitverkoren, steek je vinger op en zeg je, de gemeente, Efeze 1. Maar u weet net zo goed als ik dat je in het Oude Testament leest dat Israël uitverkoren was als volk. Op basis waarvan? Want er is bij God geen aanneming des persoons. Op precies dezelfde basis als de gemeente in onze dagen, op basis van geloof. In wie? Ja, zegt Petrus, hoezo in wie? Er is er maar één. Is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor wij moeten zalig worden. Handelingen. Met andere woorden, de positie van Israël, zoals beschreven en voorzegd bovendien geprofeteerd in het Oude Testament, is niet de positie van Israël, want wat is dan helemaal Israël? Dat heb ik eens nagevraagd aan Paulus, die zegt, nou ja, die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn, nog omdat zij zaad zijn, zijn zij kinderen of erfgenamen of wat er maar staat, weet u wel, in Romeinen 9. En toen heb ik het nagebracht aan Jesaja, die zegt, nou ja, hoe groot Israël ook is, ook al is het als het zand der zee en als de sterren des hemels, toch zal maar een overblijfsel zalig worden. Paulus had het daar trouwens ook nagevraagd. Ook Romeinen 9 dus, hè. Zal maar een overblijfsel zalig worden. Welk deel van Israël wordt dan zalig? Welk deel van Israël is dan uitverkoren? Aan welk deel van Israël zijn de zegeningen beloofd? Niet aan heel Israël, maar aan een deel daarvan. Welk deel dan? Het overblijfsel, hè? Ja, het gelovige overblijfsel van Israël. Heel eenvoudig. Want de hele gedachte is dat God zijn zoon zou zenden. Als zoon van Abraham en als zoon van David. Die zou een koninkrijk hebben. En een ieder die zich aan die koning onderwerpt zou deel krijgen aan zijn koninkrijk. Of God heeft belofte gedaan aan Abraham en zijn zaad. En zegt Paulus, let even op, zaad staat in het enkelvoud. Zijn zaad als van één, namelijk Christus. Dus aan wie zijn de beloften gedaan? Alleen aan het zaad van Abraham. Aan Christus dus. En wie krijgt deel aan de vervulling van de beloften? En ieder die komt tot die Christus. Dus Galaten 3. Met andere woorden, Israël, de zegeningen van Israël, want wij zeggen zo makkelijk, wij zijn aanhangers van de bedelingenleer, niet waar? Wij zijn dispensationalisten, niet waar? En wij zeggen dus makkelijk, dit is voor Israël en dit is voor de gemeente, dit hoort in die bedeling en dat hoort in die bedeling. Maar vergis u niet, de belangrijkste Bijbelse waarheid staat los van welke bedeling dan ook. Waar het om gaat namelijk is dat God maar één mens heeft uitverkoren. God heeft maar gesproken over één mens. God zei ook niet laat ons mensen maken, maar God zei laat ons mens maken. Het was allemaal in enkelvoud naar ons beeld en onze gelijkenis enzovoorts. En later breidde hij die mens uit. Dat kan wezen, maar het is belofte aan één mens. Dat is de Messias van Israël, dat kan wezen. Maar Israël krijgt alleen deel aan die beloften wanneer het komt tot geloof in die Messias. Want de zegeningen van Israël zijn in werkelijkheid de zegeningen van de Messias. En dus zegt hij, ja, als je tot mij niet komt, hoezo krijg je eeuwig leven? Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het eeuwig leven zoudt hebben. Dan wijzen het dus af. En wat de rest van de mensheid betreft, dus de ongelovige mensheid, ja, die is verloren. Dus niks nieuws, dat weten ze zelf ook. Dus ik word ze geloven over het algemeen. Om een korte tijd om te leven en dan is het afgelopen. Uit, weet zoiets, hè. Ja. Nou, hoe dat ook zij, als ik het nou eens fundamenteel mag zeggen. Van Israël kun je zeggen dat het gezegend is met elke geestelijke, het zijn geestelijke zegeningen. Israël is gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Of, wat gaat me nou niet om de tijd? Of Israël zal gezegend worden met elke geestelijke zegening in Christus. En als Israël niet in Christus is, wie het ook is, of er is een lied of een heiden is, maakt trouwens niks uit. Als het niet in Christus is, is het niet gezegend met enige geestelijke zegening. Maar dat moet je op grond van het Oude Testament weten. Het is geen Nieuw Testamentische waarheid. Gewoon het Oude Testament. Israël zal gezegend worden met elke geestelijke zegening in Christus. Ik zal u geven, citeerde ik toen maar uit het hoofd zo weer. Hè. Ik zal, Jesaja 54 meen ik, ik zal u of 55, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David enzovoort. De profetieën in het algemeen zeggen dat. Dat de Messias zou verschijnen en daardoor dan wel in hem zou Israël gezegend worden. Maar dan moet men wel zich aan die Messias onderwerpen, in hem geloven, tot hem komen of hoe dat men heten mag. Dus Israël is gezegend, of zal gezegend worden, hoe je het maar zegt, met elke geestelijke zegening in Christus. En dan heb je natuurlijk scherp opgemerkt dat die uitspraak een verbastering is van een Bijbeltekst, namelijk van Efeze 1 vers 3. Waar staat dat hij ons gemeente, Efeze is toch gemeentelijke waarheid, hè? Ik heb het nog nooit horen aanvechten, daarom hoef ik het nou ook niet te verdedigen, hè? Dat hij ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus. Toen waren er ook wat scherpzinnigen die zeiden, hé, dat is interessant, want dat betekent dat wat oorspronkelijk aan Israël beloofd is, terechtgekomen is bij de gemeente. Bij de kerk. Meestal duidelijker, als ik dan ineens het woord kerk gebruik. En dan zeggen wij, ja, nee, dat is verbondstheologie, dat geloven wij niet, want wij zijn dispensationalisten. En we maken scherp onderscheid tussen de gemeente en Israël. Inderdaad, meestal scherper dan de Bijbel het maakt. Maar dat tezijde. Scherp opgemerkt. En laat ik dan maar weer eens zeggen, het is ook een volstrekt Bijbelse waarheid, hoor. Maar hij zal toegelicht moeten worden. We moeten hem niet ontkennen, we moeten hem toelichten. Als men hem ontkent, laat ik u dit dan zeggen, uit ervaring dan. Als men ontkent dat de zegeningen die aan Israël beloofd zijn, terecht zijn gekomen bij de gemeente, is men gedwongen om een zeer scherp onderscheid te maken tussen Israël en de gemeente. En van dispensationalist wordt men dan vanzelf ultradispensationalist. Ik kan het niet anders zeggen, dit zijn de termen. En het is de ultradispensationalist die zegt, er is niet alleen verschil tussen de gemeente en Israël. Het is ook zo dat in de Bijbelboeken waarin het gaat over Israël, de gemeente niet kan en mag voorkomen. En andersom, de boeken die spreken over de gemeente, daar kan en mag Israël niet voorkomen. Want het moet scherp gescheiden blijven. Er mag geen verwarring over ontstaan. En dat wordt doorgevoerd tot in het oneindige, zal ik dan maar zeggen. Maar totdat het helemaal dwaas wordt. Want dat is inderdaad wat gebeurt. Ik heb het al meerdere malen geïllustreerd hoe dat dan werkt. En dat doe ik dan nu maar niet. Want wat ik u wil voorhouden is dat we weliswaar onderscheid kunnen maken tussen Israël en de gemeente. Maar de overeenkomst tussen beiden is dan toch in elk geval dat die beide volkeren gezegend worden met elke geestelijke zegening in Christus. Waarna natuurlijk de brandende vraag is, maar wat is dan het verschil? En dan is het antwoord dat de gemeente gezegend wordt met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, want dat is de rest van het vers, Efeze 1 vers 3. En dus, aangezien je over de hemel niks leest in verband met Israël, en aangezien je over Israël niks leest in verband met de hemel in het Oude Testament, maar wel over de aarde, is dus de gedachte dat Israël gezegend wordt of zal worden met elke geestelijke zegening in Christus, maar dan op aarde, en dat is het enige verschil. Zodat ik soms denk, er is bij nader inzien toch meer overeenkomst dan verschil, maar dat is een kwestie van afwegen. Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat beide dingen nu eenmaal waar zijn. En daar gaat hij weer. Wie was er ook alweer uitverkoren? Christus. Maar noem nou eens een heel volk wat uitverkoren is. Twee dingen. Het ene is Israël in het Oude Testament. Dat wil zeggen dat de uitverkiezing van Christus ook wordt toegepast op Israël. Maar dan alleen een gelovig Israël uiteraard. En het tweede punt is dat die uitverkiezing van Christus ook wordt toegepast op de gemeente. En bij nader inzien worden twee en één omgewisseld. Omgewisseld. Efraïm en Manasse, Manasse en Efraïm. Esau en Jacob en Jacob en Esau. Om er maar eens een paar te noemen. Het bekende verhaal over de omwisseling van het eerstgeboorterecht. De eerste blijkt de laatste te zijn en de laatste blijkt de eerste te zijn. Want de eerste was Israël, maar het wordt nummer twee. En de tweede, de laatste namelijk, was de gemeente en het wordt nummer één. Want eerst was daar Israël en krijgt een aardse toekomst, volstrekt in overeenstemming met de normale uitspraken van de profetie, voor zover profetische uitspraken normale uitspraken zijn. He? Maar voor zover het dat is, de letterlijke uitspraken over Israël worden ook aan Israël vervuld. Er wordt niet over de hemel gesproken. Maar Israël is ongelovig. Vervolgens worden dezelfde uitspraken en beloften toegepast op degenen die dan in plaats van Israël wel tot geloof komen in onze dagen. Maar dat kan eigenlijk niet, want daardoor zou de positie die beloofd was aan Israël in gedrang komen. En dat is de fout in de redenering van, laten we zeggen, de verbondstheologie. Zo van de kerk in de plaats van Israël, daar kan niet, zeggen wij dan als rechtgeaarde dispensationalisten, want de beloften zijn gedaan aan Israël en die moeten dus vervuld worden. De kerk kan de plaats van Israël niet innemen. Is ook zo. Maar het probleem lost zich als volgt op. De beloften die toegepast worden op de gemeente in onze dagen worden vervuld niet op de aarde, niet in aardse omstandigheden, maar worden toegepast en vervuld in de hemel en dus in hemelse omstandigheden. Maar dat is waar het om gaat. Zodat die ene uitverkiezing van Christus vervolgens wordt toegepast op Israël, Maar die beliefde dat eerst niet wilde niet tot geloof komen, dan is het ook niet uitverkoren. Maar aan de andere kant wordt het in onze dagen dan dus toegepast op de gemeente, aan wie dan ook inderdaad betere beloften gedaan zijn, want ons gezegd dat als die beloften uiteindelijk vervuld worden, is het volkomen een hemelse aangelegenheid. En dat staat dan dus los van de oorspronkelijke beloften aan Israël gedaan, want die zullen vervuld worden straks bij de wederkomst van Christus en dan op aarde. Waaruit volgt in de eerste plaats dat de positie van de gemeente vast ligt in de positie van Christus, en dat dus de uitspraken over de Christus in het Oude Testament en later zelfs ook nog toegepast worden op de gemeente, die immers het lichaam van Christus is, want zo wordt het beschreven. En zelfs de vrouw, want zo wordt het beschreven in Efeze 5. Niet de bruid overigens, dat is één ding. Aan de andere kant, diezelfde uitspraken over Christus worden toegepast op Israël. Maar dat betekent uiteraard en vanzelfsprekend dat Israël zowel als de gemeente in het algemeen beide erfgenamen zijn van precies dezelfde christologische waarheden. En dat betekent dat automatisch daardoor Israël een type, een illustratie is van de gemeente. Dat wil zeggen, al wat in de Bijbel wordt toegepast op Israël wordt heus aan de andere kant op gelijke wijze ook toegepast op de gemeente, zodat Israël een beeld is van de gemeente. En dat is hopelijk wel een bekend gegeven. Maar dat betekent dus dat aangezien, dat is een bekende waarheid, zeker in dispensationalistische kring en zeker ook in ultradispensationalistische kring, aangezien heel de schrift spreekt over Christus, eigenlijk en uiteindelijk, spreekt dus heel de schrift over de gemeente. Hoezo dan geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament? En voor degenen die deze waarheid niet kennen, voor degenen die meer oppervlakkig lezen, meer historisch georiënteerd zijn, aangezien heel de Bijbel spreekt over Israël, nou ja, vanaf Genesis 12, vanaf de belofte aan Abraham, aangezien heel de schrift spreekt over Israël, de geschiedenis van Israël, spreekt dus heel de schrift, op iets andere wijze, maar spreekt dus heel de schrift over de gemeente. Want wat Israël overkomt, is hun overkomen, ons tot voorbeeld. En wat van hen geschreven is, is van hen geschreven, ons tot voorbeeld. Beide gedachten uit 1 Korinthe 10. Hoezo dan geen gemeentelijke waarheid in het Oude Testament? Er staat er vol mee. Absoluut, maar ook absoluut vol mee. En ja, ik weet niet wat ik echt zeggen mag of niet, weet je wel. Het kost me altijd wat moeite, maar het, laat ik dan zo zeggen, het gaat niet om mensen. Dat maakt me helemaal niks uit. Het gaat niet om mensen, het gaat om Bijbelse waarheid. Hè? Ik heb van jongs af aan de ene kant gehoord dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen was en dus pas geopenbaard werd via de apostel Paulus. Dat is waar. Ik heb nog veel meer geleerd, dus niet alles. Het is ook niet echt eerlijk om het zo te zeggen. Maar ik moet het zeggen, zo was het wel. Ik heb dat zo geleerd, want zo staat het in Efeze, Colossense, maar ook in Romeinen en Korinthe overigens. Maar dezelfde, dat was mijn vader natuurlijk, dezelfde die mij leerde dat gemeentelijke waarheid slechts geopenbaard wordt, en dus correct geopenbaard wordt in de Nieuwtestamentische en bijzonder in de Paulinische brieven, want dat is zo. Nieuwtestamentische brieven algemeen en in de Paulinische brieven in het bijzonder. Dezelfde man leerde mij hoe al die typen uit het Oude Testament spraken in ieder geval over Christus, maar tegelijkertijd ook inderdaad over de gemeente. Zodat ik daarna later, in later jaren problemen had, omdat ik de dingen niet goed plaatsen kon. De vraag namelijk van, ja dat is, natuurlijk, het kan wel zo zijn dat het in het Oude Testament verborgen is, maar hoe kun je dan dat aan de ene kant zeggen en de andere dag praten over de typologie van de Oud-Testamentische eredienst enzovoorts en dat meteen toepassen op de gemeente? Maar bleek dat ik het niet goed begrepen had, want de uitspraak in de schrift en ook van mijn vader namelijk, dat gemeentelijke waarheid in Oud-Testamentische tijd of gewoon in het Oude Testament verborgen was, impliceert uiteraard dat als je zoekt, vind je het terug. Zodat de conclusie vervolgens is dat inderdaad typologie eigenlijk gewoon een methode is en zelfs een zeer veelzijdige methode is, waardoor gemeentelijke waarheid verborgen werd gehouden en bedekt werd in het Oude Testament. En vervolgens is het dan zo dat waar de schrift ons zelf typologie ooit verklaart, gebeurt dat vooral in de brieven van Paulus. Nee, ik heb het over Romeinen, Galaten en natuurlijk Efeze, maar dat draai ik altijd om, aangezien Efeze een en al verklaring is van typologie en dus van verborgene dingen in het Oude Testament. En aangezien hij de man is die ons zegt dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is, moet hij dus de schrijver geweest zijn van de Hebreeënbrief. En als het dan al waar is, en het is natuurlijk waar, dat je geen vooroordelen hebt en je leest die brieven achter elkaar, dan zul je merken dat het meest over Christus gesproken wordt in de Hebreeënbrief. Gaat maar over één ding. Daar wordt hij verheerlijk. Daar wordt ook gesproken over zijn heerlijkheid. Daar zien we hem met eer en heerlijkheid gekroond. Daar is hij verheerlijk om hoge priester te zijn. Daar is hij volmaakt gesteld enzovoorts. Daar zit hij op de troon, uitgebreid namelijk. Juist daar vind je dan dus inderdaad gemeentelijke waarheid. Daar komt het op neer, ook in de praktijk. Verklaring van typologie. Met andere woorden, heel de Bijbel en dus ook heel het Oude Testament staat vol, in ieder geval op deze wijze, met gemeentelijke waarheid. Want het staat vol met Christus en het staat vol met Israël. En van Christus kom je sowieso bij de gemeente, of van Christus kom je bij Israël als afspiegeling van, als type van de gemeente. Dus daar vol met gemeentelijke waarheid. En dan heb ik het nog niet eens over de expliciete uitspraken in het Oude Testament, die helemaal niet op Israël kunnen worden toegepast, en die maar uitsluitend kunnen toegepast worden op de gemeente. Waarbij ik meteen moet toegeven dat als je niet weet wat de gemeente voor een ding is, dan herken je dat natuurlijk nooit. Dan blijf je in het Oude Testament met vele uitspraken zitten die je op geen enkele wijze zinnig ook maar ergens op kunt toepassen. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een volk dat geen volk is. Kun je het nog verklaren? Over wie dat gaat? Dus zo zijn er wat meer van die uitspraken hoor. Kun je het nooit verklaren? Tenzij dan dat je weet hoe dat zit in onze dagen met de roeping van de gemeente, met zijn hemelse bestemming, maar in alle gevallen inderdaad genomen uit Christus. Als men dus niet eerst komt tot Christus, zal men sowieso geen gemeentelijke waarheid verstaan. Dat is ook wat de nieuwtestamentische uitspraken zeggen, zowel in de evangeliën uiteraard als in de brieven. Maar ik wil er wel aan toevoegen dat als men niet komt tot Christus, dan zal men ook de waarheden aangaande Israël niet verstaan, want het zijn fundamenteel dezelfde waarheden. Ze worden alleen verschillend toegepast. Aards voor Israël en hemels voor de gemeente. En zo geldt het met alles wat in het Efezebrief over de gemeente gezegd wordt. Want nog eens een keer dan zeg ik, dus met nadruk, ik zeg het vooral tot degenen die beweren dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament niet voorkomt. De gedachte is namelijk, Efeze, dat hij ons uitverkoren heeft in hem van voor de nederwerp in de wereld. Maar Christus was uitverkoren en Israël was uitverkoren. En dat betekent dan dat als Efeze zegt dat God ons, de gemeente, heeft uitverkoren, is dat volstrekt oudtestamentische waarheid. Waarheid uit het Oude Testament namelijk, uit de oudtestamentische geschriften en toegepast op de gemeente. Met andere woorden, de hele Efezebrief is niet anders dan een nadere toelichting op oudtestamentische uitspraken. Want de toelichting is, God heeft inderdaad hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, maar God heeft ons in hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, want wij zijn zijn lichaam, zoals later staat in diezelfde Efezebrief. Volgende punt. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling, dat wil zeggen, hij heeft van tevoren bepaald dat wij in de toekomst officieel door God als zijn zoon, dan wel als zijn zonen, erkend zullen worden. Maar wie was het tevoren verordineerd, gepredestineerd tot zo'n stelling? Wie was er bestemd om tot zoon te worden aangesteld? Wie zou God zoon zijn? Lastig te volgen als je gedachten van de eeuwige zoonschap van Christus in je gedachten hebt, weet je wel. Dan wordt het erg moeilijk. Maar Christus toch, het zaad van Abraham, de zoon van David, hij zal mij ten zoon zijn. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoorts. Wie zou de zoon zijn? Christus, de Messias, dat is de zoon Gods. Als je dat al mist, mis je een heleboel. En dat miste de rabbijnse traditie in de dagen van de Heer Jezus. Je kende hem alleen als de zoon van David en als alternatief eventueel als de zoon van Jozef. Wat ik altijd nog een heel fraaie vind, overigens. Maar niet als de zoon van God. En dat is de fraaiste die er is, maar die kenden ze niet. Maar wie zou tot zoon gesteld worden? Nou, als Christus niet tot zoon van God gesteld zou worden, zou Israël zeker niet tot zoon gesteld worden. Maar de belofte was aan beide gedaan. Aan Christus namelijk, en daarnaast toegepast op Israël, Exodus 4. Israël is mijn zoon. Israël is mijn eerstgeborene. Bij de uittocht uit Egypte, aangekondigd aan Farao. Israël dus als zoon geroepen, maar toegepast inderdaad op de gemeente, zodat het weer waar is. Christus was uitverkoren om, of gepredestineerd om tot zoon gesteld te worden. Daarnaast toegepast op Israël. Later herhaald trouwens in Jeremia 31 het hoofdstuk over dat nieuwe verbond wat komen zal. Daar staat het ook. Israël is mijn zoon en Efraïm mijn eerstgeborene. Hoezo geen gemeentelijke waarde? Nou goed, laat maar zitten. Efraïm is mijn eerstgeborene. Daarnaast wordt het in Efeze toegepast op de gemeente. Dat is maar waar het om gaat. Gemeentelijke waarheid, volop in het Oude Testament. Maar toegepast inderdaad op de gemeente. Pas in de Nieuwtestamentische geschriften, die door de werking van de geest geschreven zijn, enzovoorts. En die door de werking van diezelfde geest aan ons verklaard worden. Enzovoorts. Hè. En als het daarna staat dat hij ons begenadigd heeft in de geliefde, dan heeft niet zoveel werk om te laten zien dat Israël begenadigd zal worden. Maar er staat in Efeze dat hij ons begenadigd heeft. En wel, in welke we hebben de vergeving der misdaden. Maar van wie zouden de misdaden vergeven worden? Van welk volk? Van Israël uiteraard. Uitgebreid, talloze schriftplaatsen in het Oude Testament. Maar toegepast op de gemeente. En daar zitten we het in. De wijze van toepassen. Het gaat niet zozeer om de, niet slechts om de betekenis van een bepaalde zin of een tekst of een gedeelte uit het Oude Testament. Natuurlijk gaat het daar wel om, maar daarna gaat het om over wie zegt de profeet dit? Weet u wel? Dat is de hamvraag altijd. Hè? Over wie zegt de profeet dit? Dus het antwoord is in het algemeen punt 1 over Christus, punt 2 natuurlijk over Israël. Maar wat het belangrijkste is voor ons, over de gemeente, want dat is wat het Nieuwe Testament eraan toevoegt. Anders niks. En juist Efeze met zijn gemeentelijke waarheid is zo gebaseerd op oud-testamentische uitspraken. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Wie zou er verlost worden? Wie zou er verlost worden? De Heer Jezus zelf uiteraard. In de eerste plaats, de Christus zou verlost worden. Zeker. In het bijzonder komen we die gedachte tegen in de psalmen natuurlijk, maar in de profetie ook. De Christus zou verlost worden. Maar daarnaast, en als gevolg daarvan, Israël zou verlost worden. Als het komt tot geloof in die Christus, als het aan hem deel krijgt. Maar in Efeze, toegepast op de gemeente. En heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Maar aan wie zou God zich openbaren? En voor wie zou God zich niet meer verbergen? Ja, je kunt ook vragen, voor wie zou hij zich verbergen? Voor Israël, dat is duidelijk. Maar net zo goed kun je vragen, en aan wie zou hij zich alsnog openbaren op grond van geloof en bekering? Aan Israël. Geeft plaatsen genoeg die het zeggen, maar in Efeze toegepast op de gemeente. Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Hij heeft ons gemaakt tot zijn erfdeel. Wij zijn het erfdeel van Christus. Maar welk volk was het erfdeel ook alweer van Christus? In het Oude Testament is al mijn volk mij ten eigendom. Maar Jacobus spreekt over de gemeente en zegt een volk voor zijn naam. En Efeze zegt dat wij zijn volk zijn, zijn eigendom of hoe dat maar heten mag. Hè? Zijn erfdeel. Maar Israël was oorspronkelijk bestemd tot erfdeel des Heren. Wordt er beide toegepast. En dan natuurlijk, we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Maar aan wie was de belofte van de Heilige Geest gedaan? Dat weet elke dispensationalist. Aan Israël uiteraard, Joël 2, Zachariah 12, Jesaja 12 en nog zo wat losse schriftplaatsen in elk geval. De typologie buiten beschouwing gelaten. En dus zegt de dispensationalist, nou ja, als Petrus Joël 2 leest en Petrus heeft nog niks gehoord over de gemeente, want 4 dagen terug werd nog gezegd dat er nog een heel de waarheid gewijd moest worden, dan wist Petrus niet waarover hij het had. En hij paste dus de profetie uit Joël 2 over de komst van de Heilige Geest toe zoals hij in Joël 2 staat, namelijk op Israël. Maar het klopt niet, want de uitspraken in Joël 2 zijn niet alleen over Israël, zijn bestemd voor al wie de naam des Heren aanroept. Eerlijk blijven en lezen. Er staat, ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees. En uit het verband zeg je dan, ja, maar het gaat toch over Israël, maar er staat alle vlees. Dus eerlijk blijven en dan doorlezen en zeggen, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En ieder die gelooft. En of Petrus deze beginselen kende, dat is nog maar zeer de vraag. Maar onder de leiding van de geest had hij geen enkele moeite. Nee, het doet er niet toe of je dat wist. Heeft er niks mee te maken zelfs. Onder de leiding van de geest past hij die profetie toe in het midden latende. Of dat een toepassing is op de gemeente of op Israël, want het speelt geen rol van betekenis. Profetie wordt sowieso toegepast, die profetie zeker wordt sowieso toegepast op een ieder die gelooft. Want dat staat erin en daarmee, dat is wel wat Peter zei, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. En dat is ook wat Paulus aanhaalt in Romeinen 10, als hij spreekt over Israël aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant enzovoort. Er is geen onderscheid. Alleen achteraf leren wij dat in onze dagen niet Israël verzameld wordt, maar dat de gemeente verzameld wordt. En dat het volk wat nu verzameld wordt niet een bestemming heeft in het beloofde land Canaan op aarde. Maar wij leren dat het volk wat nu verzameld wordt een bestemming heeft in een ander beloofde land, een beter vaderland. En dat die uitdrukking in Hebreeën staat, dat kan ik ook niet helpen hoor. Maar het is dus gemeentelijke waarheid. Een beter vaderland, namelijk het hemelse. Dat staat er ook bij. Zodat iemand die zegt dat de Hebreeënbrief geschreven is aan Hebreeën en dus niet aan de gemeente, die weet niet eens het verschil tussen Hebreeën en gemeente, laat staan de overeenkomst. En heeft bovendien de brief nooit gelezen, want ga er maar eens aan staan. Sinds wanneer wordt in Israël gezegd dat het de hemelse roeping deelachtig is, Hebreeën 3. En sinds wanneer wordt er Israël gezegd dat het verzameld wordt naar de hemel, naar een Jeruzalem wat boven is enzovoorts, naar een ontastelijke berg in plaats van een tastelijke berg? Dat is wat dwaasheid. Dat is gemeentelijke waarheid. Dat is juist waar het om gaat. Het werk van Christus nu, niet zozeer als de koning die zijn rijk zal oprichten, maar als de hoge priester die gezeten is op de troon der genade, niet met een ijzeren scepter, want dat heeft met genade niks te maken, maar in tegendeel de troon der genade gezeten. En dat is maar waar het om gaat. En dat is wat wij in het Nieuwe Testament leren. Hoe dezelfde uitspraak, dezelfde belofte, dezelfde profetieën, dezelfde zegeningen weliswaar zouden worden toegepast op Israël, maar nu worden toegepast op de gemeente. Maar we dienen te bedenken dat onder alle omstandigheden bij die beide volkeren het zegeningen zijn die vastliggen niet in hun eigen verkiezing, want die bestaat niet, maar ze liggen vast in de verkiezing van Christus. En er zijn vele uitspraken die hetzelfde zeggen. Die spreken over de verlossing die in Christus Jezus is en blijft. Dat we behouden zijn geworden uit zijn genade. Dat de zaligheid is uit zijn geloof enzovoorts. En hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons van God die zich voor mij heeft overgegeven. En hij zegt dus niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En als de geest Gods in ons is, dan komen wij hem toe. En als die geest van Christus niet in ons is, zo staat het er ongeveer. En als die geest van Christus niet in ons is, dan komen wij hem niet toe. Zover wij deel hebben aan hem, zover wij met hem verbonden zijn, zijn wij zalig. Zover wij buiten hem om zijn en los van hem zijn en buiten hem om leven, is dat ook niet zaligheid enzovoort. Zo zit het gewoon vast. Het ligt niet in onszelf vast, het ligt vast in Christus. En dat geldt voor alle gelovigen en dus geldt het voor de gemeente in onze dagen en voor Israël straks in de toekomst. En waarbij ik natuurlijk moet opmerken dat een Israëliet in onze dagen, als hij tot geloof komt, op grond van de dagen waarin hij leeft, wordt toegevoegd aan de gemeente met zijn hemelse bestemming. En dat betekent ook dat als een heiden tot geloof komt na de opname van de gemeente, wordt hij uiteraard toegevoegd aan Israël en krijgt deel aan de aardse bestemming van Israël. Zo zit dat, hè? Nou, dat is maar waar het om gaat. Maar om dat te leren verstaan, want ik weet niet of u het merkt, maar nou heb ik toch het eerste deel van Efeze heel snel doorgenomen, hè? Maar om deze dingen te leren verstaan, zou men moeten ontvangen die geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Maar eerst zou men inderdaad moeten geloven in de Heer Jezus, vers 15 van Efeze 1. Eerst zou men moeten geloven in de Heer Jezus. En men zou dus liefde moeten hebben vervolgens tot al de heiligen en niet alleen voor de Heer Jezus. En dan komen we bij het oude vraagstuk waar het ons aan liefde ontbreekt. En waar er, het zijn niet mijn woorden, maar waar er zo weinig liefde is onder de christenen. Dat hoor je immers zo vaak zeggen. Nou, ik hoor het eigenlijk niet zo vaak, maar het is spreekwoordelijk, hè. Waar er zo weinig liefde is onder gelovigen, daar hoef je niet te verwachten dat er kennis is van Christus. En dat hangt rechtstreeks met elkaar samen. Het is die volgorde. Geloof in hem, liefde tot al de heiligen, en vervolgens ontvangen wij wellicht de geest der wijsheid en der openbaring in kennis. Niet van de gemeente, ook niet van Israël, maar in kennis van hem. En meer hebben we niet nodig, want aan hem hebben wij inderdaad deel. En dus hebben wij deel aan de hoop van zijn roeping, waarover vanmiddag meer.